Waar ging de preek over? Nog een muziekje erbij. Je sprak. En dat deed je heel verdienstelijk, hoorde ik. Ja, amen. Waar ging het over? Niet onder de wet leven. Geestelijke wapenrusting. Vrij van veroordeling. Ja, ik vond dat je net een hele mooie samenvatting gaf.
Oké, het thema was uit Colossenzen 2. Dat het bewijsstuk dat tegen ons getuigde is uitgewist. Door wat het Jezus aan het kruis gedaan heeft. En dat wij dus niet langer hoeven te leven onder de veroordeling van de wet. Maar dat we kunnen leven vanuit de genade van Jezus Christus.
Mediteren op de dingen die je hoort. Wees daarmee bezig. Door de weeks. En het lijkt me goed om af en toe stref te vragen van wat weet je nog van de week ervoor. Heel vaak weet ik op maandag moet ik alweer diep nadenken waar het over ging. Soms zelfs al na de lunch. En wij zijn mensen en moeten dingen herhalen. En mediteren over het woord van God wat je hoort. Wees ermee bezig in je hart. En als de geest je heeft bepaald bij dingen om te veranderen of stappen te zetten, ga er ook mee aan de slag in je leven. Amen. Anders spreek ik je voor niks, hè. Ja. Nou, er is altijd eentje die bemoedigd is. Als je predikt, dan ben je zelf. Dat klopt, hè. Ja. Ja, want je hebt helemaal moeten voorbereiden, doorleven. En ja, dat is wat krachtig. Ik heb ook wat voorbereid voor vandaag. Dienstbaar. Daar gaan we het over hebben. Dienstbaarheid. Een basisprincipe uit het woord van Jezus. Dat hij van ons verlangt en wil dat wij dienstbaar zijn. Naar de mensen rond ons heen. Naar de behoeftigen rond ons heen. Naar mensen die het minder hebben. Naar mensen die een nood hebben. En dat wij een dienstbaar hart hebben. En daar gaan we over lezen. En dan gaan we naar kijken. Ik ga hem even naar beneden tillen. Wie heeft hier wel eens de wc schoongemaakt? En wie moet er nog een cursus volgen, wc schoonmaken? Die heeft het nog nooit gedaan. Ja? En wie is bij jullie thuis het meest dienstbaar? Ja? Ja, ik denk dat Monika ook wel wint voor mij. Hoor. En wie haalt er op zijn werk het vaakste koffie? Je hebt van die collega's hè, die heel attent zijn, heel vaak lopen en dan soms denk ik wel eens, jongens, ik heb mijn koffie nog maar net op en dan gaan ze alweer een rondje. En nou ja, doe er nog maar eentje. En als je niet oplet, dan heb je een beetje te veel koffie op. Volgens mijn vader start de vergiftiging na 5 kopjes. Dus dan drink ik er altijd 6, zeg ik dan. Ja. De dienstbaarheid. Er zitten met hele praktische dingen in ons dagelijks leven. De koffie halen voor je collega's. De vaatwasser thuis doen. De poep op de wc-bril opruimen. In plaats van de deur snel dicht trekken en denk je, oeh, die zag ik niet. Dienstbaarheid aan mensen die nood hebben. En daar gaan we het met elkaar over hebben. Matteüs 20, vers 25 wil ik lezen als tekst. Matteüs 20, vers 25. En toen Jezus hem bij zich geroepen had, zei hij: u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Nu lijkt daar een verschil te zitten, hè? Als je groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. In het grondwoord is dat gewoon twee keer hetzelfde. Dus daar staat gewoon, als je groot wil worden, die moet uw slaaf zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Dus de nadruk ligt niet op dat verschil. Jezus die zet hier een principe neer. Degene die groot gaat worden in het koninkrijk van God, degene die eerste wil zijn in het koninkrijk van God, hij zegt niet dat is fout, dat mag je niet ambiëren. Hij zegt die zal jou de slaaf zijn, de doulos is het grondwoord en dat betekent slaaf. En die zal niet de slaaf van Jezus alleen zijn, die zal uw slaaf zijn. Dus die is een dienend persoon. En dat is een principe wat hij een aantal keren herhaalt in de Bijbel. In Lucas 22, vers 24 bijvoorbeeld. Er ontstond ook onenigheid onder hen, van wie geacht werd de belangrijkste onder hen, wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen: de koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat niet zo zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden, en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. Jezus kwam zelf om te dienen en hij roept ons ook op om ook te dienen. En er was dus oneenigheid onder de discipelen. Er was oneenigheid in de kerk. Wie is nou de belangrijkste onder ons? Wie heeft de belangrijkste functie onder ons? Wie heeft nou de meeste invloed? Het werk wordt dan gedacht, wie heeft hier het hoogste salaris? Wie heeft de hoogste invloed? En Jezus zegt, onder jullie gaat het niet zo zijn. Ik ben gekomen om te dienen en om mijn leven neer te leggen. En jullie moeten ook gewoon dienen. Dienen. Dan zien we opnieuw dat principe. Matteüs 25, vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en u gastvrij onthaald, of naakt en hebben wij u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hen antwoorden: Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van de geringste broeders van mij gedaan heeft, hebt u dat voor mij gedaan. En dan zal die tegen de andere helft zeggen: Jullie hebben dat niet gedaan. Dan zeggen zij: Maar wanneer dan? En hij zal zeggen: Toen ik hongerig was, kreeg ik geen eten van je. Toen ik dorst had, kreeg ik geen drinken van je. Toen ik een vreemdeling was, zorgde je niet voor me. Ontving je me niet gastvrij. En toen ik naakt was, kreeg ik geen kleding van je. En toen ik in de gevangenis zat, kwam je niet langs. Toen zullen ze zeggen: Maar Heer, wanneer dan? Wanneer was u daar? En dan zal hij zeggen dat ze dat niet hebben gedaan voor de geringste. Voor mensen die minder of het laagst worden geacht. En dan zal hij ook zeggen van: Ga weg van mij. Voor Jezus is het dus heel belangrijk hoe wij dienen. En een glaasje water geven is niet zo heel moeilijk. Maar voordat we daar op de tekst verder ingaan, wil ik eerst eens naar schapen en bokken kijken. Wil je plaatjes opzetten? Schapen en geiten. Wie weet er hier wat meer over schapen en geiten? En bè. Er staat schapen en bokken. De meeste bijbelgeleerden zijn denken of verwachten dat bokken, dat daar geiten mee bedoeld wordt. In het onderscheid dat gemaakt wordt in de Bijbel. Eigen gereid. Een geit moet je aan een band vastzetten, anders ontsnappen ze. Ze breken uit. Jij bent een kenner? Nog iemand een geit gehad? Of een schaap? Gelukkig was ik niet de enige. En kon ik op internet nog wat meer mensen, christenen vinden, die dachten van: Ja, het zijn mooie teksten in de Bijbel over schapen en geiten, maar ik heb geen schaap en geit in mijn tuin, dus ik heb geen idee eigenlijk. Het beeld voegt voor mij niet heel veel toe dan. En deze lijken best wel verschillend, hè? Kun je de volgende eens doen? Wat is schaap? Wat is geit? Ja? Die denkt rechts geit. Ja? En wie denkt links geit? Nou, de linker zijn sowieso schapen. Dat zie je aan de oren, heb ik begrepen. En de rechter stond bij dat het ook schapen zijn, maar daar twijfel ik nog steeds over. Want die oren, die zitten een beetje in het midden zo. Nee, je kan het ook niet altijd aan de horens zien. In de westerse delen hier zo zie je een goed verschil tussen schapen en geiten. Maar in het Midden-Oosten en vermoedelijk ook in de tijd van Jezus, waren de schapen en geiten die daar gehouden werden, die leken op elkaar. Zeker als de geiten onthoornd werden. Dan was het, moest je echt wel even kijken en een herder wist wel wat was. En die kon ze uit elkaar halen. Maar die leken veel meer op elkaar. En er staat hier dat de volken komen voor de troon van Jezus. En hij gaat ze scheiden. En het vermoeden is dus dat het meer op het karakter zat dan op het uiterlijk in de tijd van Jezus, dat ze gescheiden werden. En het karakter van een geit. Jij zei al, die moet je vastzetten. Die breken uit. Ze noemen een geit ook wel de Jack Russell met hoeven. Daar hebben we dan wel weer een idee bij een Jack Russell. En zoals iemand het wel omschreef, is een herder die moet schapen beschermen tegen zijn omgeving. En een geitenhouder die moet de omgeving beschermen tegen de geit. Een heel andere beesten breken uit. En een schaap laat zich dus leiden door een herder. En een geit, die laat zich leiden door zichzelf. En ik denk dat we daar ook het kenmerk hebben waarom Jezus deze vergelijking pakte. Dat als de volken voor zijn troon komen, dat hij de schapen en de geiten van elkaar gaat scheiden. De ene die luisterde naar zijn stem en lieten zich leiden, waren dienstbaar. Waren gevoelig voor de Heilige Geest als ze gewoon rondliepen. Gevoelig voor de noden van de mensen rond zich heen. En de anderen waren geiten, zelfgedreven, gestuurd. Misschien wel brekend hulp geven, want als ze hadden geweten dat het Jezus was, dan hadden ze wel hulp gegeven. Maar voor die geringe, voor een persoon waarvan ze het niet verwacht hadden. Voor een klein kind. Voor iemand die minder is in de maatschappij. Oh nee, daar niet. Dat wilden ze niet. En berekend hulp geven. Maar Jezus wil dat we vanuit ons hart, vanuit zijn geest leven. En zo rondkijken in de wereld rond ons heen. En ons laten leiden door zijn Heilige Geest. Door de stem van hem als we door de dag lopen. En dan staat er dat de volken dus voor zijn troon komen. Zegt hij, heb je me eten gegeven? Drinken? Gaat hij scheiden? En daar ligt de oproep van Jezus, die je ook ziet in zijn predikingen. Die je continu bij Jezus terug ziet komen. Dienstbaar. Dienstbaar. En soms wordt het vertaald in de Bijbel het woord als dienaar en soms als slaaf. Het doulos, als je het grondwoord kijkt, ligt het dichtst bij slaaf. Om je leven te geven voor anderen. En als we dan kijken in het laatste avondmaal. In Johannes 13. Dan zien we dat Judas staat er. Wist al dat hij Jezus ging verraden. En Jezus wist ook in zijn geest al dat Judas hem ging verraden. En dan komen ze daar die ruimte binnen. En ze hebben vieze voeten. En normaal was er dan iemand om te dienen. En die maakte je voeten schoon. En dan gingen ze aanliggen. Wij zitten netjes op een stoel. Zij lagen. En ik weet niet hoe ze dan lagen. Als je vlak bij de tenen van een ander ligt. Daar heb ik nou nog nooit in verdiept. Maar dat vroeg ik me dan af. Daarom werden ze denk ik ook gewassen. Ja. Ja, ze liepen op sandalen. Dus gisteren zakte ik ook ineens in de modder weg. Na de regenval. Met mijn slippers. Dan zit het gelijk tussen je tenen. En sandalen werden, de voeten werden dan schoongemaakt. Maar er was niemand. Er was niemand daar om de voeten schoon te maken. En de eerste dacht, nee, dat is niet mijn bediening. Ik loop wel verder. Ik ga wel zitten. Ik ga liggen. En zo liep elke discipel liep daar langs. Die zag die bak. En die dacht, hé. En ging aan tafel aanliggen. Met vieze voeten. Dacht, ja, maar ik ga dat niet doen. Totdat Jezus niet eens die bak pakte, vulde met water schort aan deed en de voeten ging wassen. En hij bukte en ging gewoon de voeten wassen. Dan zat iedereen wel een beetje zo, ja, beetje vervelende situatie, want Jezus is de rabbi. Jezus is de leraar. En hij pakte wel die bak gewoon beet en ging gewoon die vieze voeten wassen. Terwijl er slavenwerk was in die tijd. En ze gingen zo rond. Toen kwam die bij Petrus. En Petrus zei, nee. U gaat mijn voeten niet wassen. Dat gaat hem niet worden. Staat er iets anders, maar het komt er wel op binnen. En Jezus zei, je begrijpt het nu nog niet. Maar laat het me doen en later zul je het begrijpen. Nee, u gaat nooit mijn voeten wassen. Dan zegt Jezus iets belangrijks. Zegt hij, als ik jouw voeten niet mag wassen, dan heb je geen deel aan mij. En dan zegt Petrus, oh, was me dan maar helemaal. Ja, en dat vindt Jezus ook niet nodig. En dan zo eindigt dat, allemaal gewassen. En Jezus die zegt, ik heb een voorbeeld gesteld. Ik ben gekomen om te dienen. En ik wil dat jullie elkaar ook dienen. Als het toilet vies was hier, zou Jezus zeggen, ik maak hem wel even schoon. En als jullie straks weg zijn, dan dweil ik de vloer hier wel even aan. En ik zet wel even een bak koffie en ik schenk hem wel even. Nee, Jezus. Nee. Jezus was anders qua mentaliteit en hij wilde die mentaliteit niet alleen maar vertellen, maar demonstreren. En hij deed een schort aan, ging op zijn knieën en waste de voeten van zijn discipelen en hij deed slavenwerk. Wat minder was in die tijd. De mentaliteit, het is een houding waarvan Jezus zei, joh, nee, ik doe dat wel. Als het een van de kinderen ernaast gepoept heeft, ah, ik heb het niet gezien. Monika ruimt het wel op. Ik ben daar niet zo goed. En God, Jezus verlangt van ons. Als je groot wil zijn in het koninkrijk van God, dat je jezelf kan wegcijferen en dat je de dingen doet waarvan anderen zeggen, En in zijn tijd was dat de voeten wassen. In onze tijd zijn dat ook allerlei dingen die op ons pad komen. Waarvan je misschien denkt, ja, nou, laat maar. Maar Jezus zou zeggen, ik maak wel schoon. Ik dwijl wel even. Ik doe dat wel. Ik voel me niet te groot daarvoor. En ik wil trouwens dat jullie ook elkaar op deze manier gewoon dienen. Dat je jezelf niet te groot voelt. Maar dat je jezelf wegschrijft. Dat je een slaaf wordt voor elkaar. En dan zul je groot zijn in mijn koninkrijk. En die oproep, die ligt er voor ons. En dat zien we ook in het Nieuwe Testament, als de eerste gemeente komt. Wat zie je gebeuren? Mensen gingen elkaar. Wat gebeurde er in de eerste gemeente? Handelingen 2. Vlammetjes, ja. Hoe waren ze dienstbaar naar elkaar? Ze aten bij elkaar aan huis. Ja. Ja, ze zorgden voor elkaar. Ja. Er was niemand die behoefte had. Ze deelden alles met elkaar. Je ziet daar dat principe gaan werken. En dat ging echt heel goed. De kerk groeide. Hetzelfde principe bracht ook de eerste ruzie in de kerk. Wie weet de ruzie? Klopt. Ze deelden dus alles met elkaar en ze zorgden heel goed voor weduwe, wezen. En ze gaven eten aan elkaar. En daar kregen ze ook weer ruzie over, want de Grieken zouden minder eten krijgen, de weduwe van de Grieken zouden minder krijgen dan die van de Hebreeën. Dus daar hadden we de eerste ruzie en waarvan ze dachten, ja nee, dit is niet goed. Zo moeten we het niet, dat is niet best. Dus wat gebeurde er? Wie stelde ze aan? Zeven diakenen. Volgende moet een ander beantwoorden. Zeven diakenen werden aangesteld. En wat waren hun taken? Bedienen van de tafels. Ja. Moest voor het eten regelen. Dus de mannen zijn vol van geest. En mensen die betrouwbaar waren. Staat er. En die kozen ze uit. En die moesten gaan zorgen dat dat eerlijk allemaal verdeeld werd. En dat iedereen te eten had. Zodat er geen oneenigheid over zou zijn. Want de discipelen kregen het zo druk met dat allemaal regelen. Dat ze geen tijd meer hadden om voor genezing van mensen te bidden. En te bidden en het woord te prediken. Zei, ja, dat is ook niet best. We zijn alleen nog maar bezig met de tafels. En met het eten verdelen. Dus stelden ze mensen aan en werd dat geregeld. Moesten mensen zijn vol van geest. Betrouwbare mensen. Die gaan dat regelen. En je ziet dat dat ook een functie is geworden in de gemeente, in veel kerken. De diakentaak. Wat doen die allemaal? Koffie zetten, de diaken. Wc's schoonmaken. Ja. Voor de mensen die nood hebben zorgen. Collect ook ophalen. En dat zit vermoedelijk ook gekoppeld dus aan die teksten dat het ook voor de behoeftigen gezorgd werd. Dus ook dat geld verdeeld werd. En dat is nog steeds een functie in heel veel gemeentes. En hoe regelen we dat hier in de kerk? Kobi? We hebben hier ook een diaconie geldpot. Ja. Dus als mensen geen eten hebben, dan wordt daar een beroep op gedaan. En dan wordt er iets geregeld. Wie vindt dat goed? Ja, ik ben er ook wel. Wie bezoeken de mensen? Want je hebt ook buurtdiakenen. Die bijvoorbeeld langsgaan. Eenzaamheid is een grote behoefte in deze tijd. Tijd is bijna meer waard geworden dan geld soms. Niet altijd, maar er is veel eenzaamheid. En dan denk ik dat er, mijn moeder die regelt financiën en die regelt heel veel. Maar er zijn veel meer mensen hier zo actief. Die rond zich kijken. En actief zijn. Anderen bezoeken. Functie van kringen ook. Die op elkaar letten. En voor elkaar zorgen. Weet je dat het zo'n belangrijke pilaar is voor Jezus. Om op te bouwen. Dien elkaar. Zorg voor elkaar. We hebben nog een preek over gehad een tijd geleden. Ga met elkaar eten. Nodig anderen uit om te komen eten. Hele belangrijke pilaar voor Jezus om op te bouwen. Een principe die hij zelfs bij het avondmaal ook neerzet. Schort aan te trekken, voeten te wassen. Zeggen, dien elkaar. Heel praktisch. Dien elkaar gewoon. Jezus vond het heel belangrijk. En ik wil je uitdagen. Om elkaar te gaan dienen. Ik wil nog lezen met jullie naar 1 Timotheüs 3 vers 8. Je hebt verschillende. Je hebt twee teksten in de Bijbel die in het Nieuwe Testament die over diakenen gaan. Heb je nog meer functies die benoemd worden over in de kerk, in de Bijbel? Oudsten? Kosten? Kosten zelf het woord denk ik niet. Maar wel, ja. Klopt. Ja. Benoemt de Bijbel nog meer taken, functies in de apostelen, herders, evangelisten? Ja. Er zijn twee teksten over diakenen in het Nieuwe Testament. En daar kun je niet heel veel van maken wat je nou precies moet doen. Dus kennelijk is dat heel vrij, maar het woord diaken komt ook weer van dat dienstbaar zijn. En dienen. Ook weer gerelateerd aan dat slaafwoord. Dus het is dat dienstbaar zijn zit in dat woord. En eigenlijk moet je, om goed die functie te snappen, te begrijpen wat iemand doet, kun je het beste kijken naar wat Jezus erover vertelde. En belangrijke teksten daarover hebben we net gelezen. Gewoon zorg voor elkaar. De diaken moet evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn en niet uit zijn op oneerlijke winst. En het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd worden, daarna mogen zij dienen als ze onberispelijk zijn. Dus iemand die daarin volgaat, die moet eerbaar zijn, niet met twee monden spreken. Ja is ja, nee is nee. En niet verzot zijn op veel wijn. De priester vroeger in het Oude Testament, als hij dienst deed, mocht hij niet onder invloed van alcohol zijn. Vind ik een belangrijk en goed principe. Sowieso zegt de Bijbel, drink niet te veel. In deze tijd, waarin het best lekker is om een keer iets te nuttigen, goed om te herhalen, hou je aan de maat. Kun je dat niet, drink dan gewoon niet. En als je moet dienen, bijvoorbeeld als wij tieners gingen doen 's avonds, ook al was het prachtig zonnig weer met een barbecue de vooraf, geen biertje. Want de priester hoort niet onder invloed van alcohol te staan als hij dient. Op het moment dat je iets voorbereidt voor kinderwerk of andere zaken, als je een preek moet voorbereiden, als je de lofprijs moet voorbereiden, Juri, hoor je niet geen alcohol te hebben genuttigd. Ik geloof dat dat een goed principe is die we mogen overnemen uit het Oude Testament. Dat een priester nuchter hoort te zijn als hij dient. Wie kan daarmee leven? Ja. En daarnaast wordt van een diaken dus verwacht dat hij niet verzot is op veel wijn. En hij moet niet uit zijn op oneerlijke winsten. Dus je moet goed te boek staan. En een diaken is iemand die dus in de kerk voorgaat in het dienen. Hallo. Dus je mag op het moment dat jij dus een voorbeeld bent in de gemeente, een voorbeeld voor de kinderen, een voorbeeld voor de tieners, hou je dan aan dit soort regels? En wees een goede dienaar van Jezus, een goede slaaf richting anderen, om anderen te dienen. Dan gaan we eindigen met Johannes 13, vers 17. Jezus zegt daar. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer en een gezant niet meer dan die hem gezonden heeft. Dus Jezus zegt, als ik dit doe, jullie zijn niet meer dan mij, doe het dan ook. En dan, als u dingen, deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Daar kan ik niks aan toevoegen. Ik wil vragen om te gaan staan als dat mogelijk is. Heer Jezus, ik wil u danken, Heer, dat u ons voorbeeld mag zijn. En ik bid, Heer Jezus, dat u uw woorden deze week in onze harten mag herhalen. Het is uw verlangen, Heer, dat wij een dienstbaar hart hebben. Dat we ons niet te groot voelen om het minste werk te doen. Naar de minste mensen rond ons heen. Naar de geringe, naar de arme, naar de weduwe, naar de eenzame. Heer, en ik bid dat we gevoelig zullen zijn voor uw Heilige Geest, Heer Jezus. Om uw hart te horen over mensen, om uit te reiken naar anderen rond ons heen. Heer, en ik bid, Heer, wilt u deze week, Heer, helpen om dat praktisch te maken. Dus op momenten herinneren aan, aan uw woorden, Heer Jezus, Heer. Om onze handen uit te steken en iets te doen. En uw koninkrijk te bouwen. Amen. Dat was deel 1. Mag je mee naar huis nemen en mee aan de slag gaan. En dan wilde ik nog een beeld delen dat we bij de profetische adviesgroep iemand had. En die al weken in mijn hoofd zit. En wat soms gebeurt is als je aan het bidden bent. Dan laat God wel eens een filmpje voor je ogen zien. Of hij laat een plaatje zien of iets waarin hij een indruk wil geven. Of iets wil openbaren. Het was een beeld van een groep met mensen. In de gemeente. En hadden een handgranaat lag in het midden. En die schopte die zo een beetje over zo. Bijzonder beeld. Ik heb eigenlijk geen idee hoe je fatsoenlijke handgranaat hoort. Milan weet dat beter, denk ik. Ja. Maar die is in ieder geval niet bedoeld, de handgranaat, om een beetje mee over te schoppen. En ik ben daar al een tijd over aan het nadenken. Mee bezig met dat beeld. Wat zou dat kunnen betekenen? Ja? De hete aardappel doorgeven. Ja. Als je een explosie ziet, een explosief iets, waar moet je dan aan denken? Als je de Bijbel erbij pakt. Iets ontploffen, ja. Het verlangen van God dat we dat goed gaan gebruiken. Kracht. Ik denk dan gelijk aan die teksten in Handelingen 2. Maar u zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt. Het woord wat daar gebruikt wordt is dynamisch. Dynamiet is daaraan gekoppeld aan dat woord. De kracht van de Heilige Geest voor wonderen en voor tekenen. De kracht van dat die vlammetjes boven hun hoofd kwamen. Dat 3000 man in één keer tot geloof kwam. Jezus zei, Wacht op de geest, zal de kracht over u komen. Dynamisch, explosief. En als ik dan zo'n beeld hoor, een beetje aan het overschoppen met een handgranaat. Gevaarlijk spel. Ja, als je kinderen dan aan het doen zijn, dan... ja. Ik denk dat er een uitdaging en een roep van God ook is. Dat we de kracht van de Heilige Geest, die dynamische kracht, dat we die meer gaan toepassen op een goede manier. In ons leven. Als we bijvoorbeeld nou, als ik vraag, wie heeft er een woord voor hen? Voor dit stel, ja? Oké. Wie heeft er een woord voor hen? Is dan je eerste gevoel van, laat maar? Of denk je, hey, ik pak die handgranaat wel eens op, trek de pin eruit en ik zal de kracht van de geest vrijzetten over zijn leven. En een woord van Jezus delen. Als daar genezing nodig is, merk je gereserveerdheid bij je. Ik hoop dat Chris en Marleen naar voren lopen. Of merk je van, hey, ik wil die pin eruit trekken en de kracht van de Heilige Geest vrijzetten over levens. En ik denk dat er een uitdaging wordt gegeven vanuit de Heilige Geest. Dat we stoppen met te spelen met die kracht, maar dat we leren. En in het leven leer je dat denk ik wel netjes, hoe je fatsoenlijk met een handgranaat omgaat. Dat we leren om die kracht vrij te zetten. Een roep is van God over de gemeente, over jouw leven, over mijn leven. Leer die handgranaat. Leer de kracht van de Heilige Geest die op jouw leven rust. Leer die vrij te zetten. Leer die vrij te zetten. Leer de juiste momenten dat je de pin eruit trekt en dat je die kracht vrijzet. En dat we daar een toename van gaan zien. Dat is wel mijn verlangen. En ik weet dat er veel wonderen zijn gebeurd in de gemeente. Maar ik wil er nog veel en veel en veel meer zien. Amen. Ik weet dat God spreekt. Maar mijn verlangen is dat de accuraatheid van profetie veel verder mag toenemen. Dat we tot een punt komen dat we ook gewoon kunnen zeggen, joh, heb je Jezus nodig. Hij bestaat, hij is echt. En je pincode is dit en dit en dit. Je woont daar. Je hebt 3 relaties gehad. Weet ik veel. Gewoon accurate informatie vanuit de Heilige Geest. En die God, Jezus deed dat. Die kwam bij die vrouw, bij het put. En die wist, kon haar een heel deel van haar leven vertellen. Dat Joa een keer gehad heeft in een winkel. Dat hij een hele film van iemand zijn leven voor zich zag. Terwijl die stond af te rekenen. En dat hij met die man in gesprek kwam. En hem vertelde over zijn leven. En hij zei, ik zie dit en dit en dit over jouw leven. En dat je dit hebt meegemaakt. En die man die brak helemaal. En gaf zijn leven opnieuw aan Jezus. En ik wil oproep ook bij je plaatsen, leggen. Pak, ga aan de slag met de kracht van de Heilige Geest in jouw leven. Ga aan de slag met de wonderbaarlijke kracht van de Heilige Geest die Hij in jou heeft gegeven. Iedereen heeft een gave ontvangen. Ik weet nog dat een voorganger van mij, Ashley, zei van ja, was net tot geloof. Hij rookte nog, deed nog van alles wat niet mocht. En hij zag een andere man bidden voor mensen in rolstoelen. Hij dacht, nou, dat kan ik ook. Hij begon te bidden en 21 mensen kwamen uit rolstoelen. Hij zei, terwijl ik mijn leven nog niet op orde had, ik was nog maar net tot geloof gekomen. Maar Jezus wil door je heen werken en bedienen. Een heel grappig verhaal vind ik van een man die ik kende en die ging voor heel veel knieën bidden. Die bad voor elke knie, voor de verkeerde knie, bij iedereen. Maar de goede knie werd genezen. Dat is ook een wonder. Wie wil daarvoor bidden dat die kracht gaat toenemen? Wil jij daarvoor bidden?